Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die ook de schepper is van jouw persoonlijk leven, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gaat u alstublieft zitten. Ook van mijn kant al een bijzonder hartelijk welkom. Fijn dat u bent gekomen. Het is vanmorgen een kanselruilzondag, de vijfde zondag van de maand. Dat betekent dat uw eigen voorganger bij ons in Hengelo is en dat u het vanmorgen met mij zult moeten doen. Ik wens u al een hele gezegende dienst toe. Toen ik vanmorgen hier richting Enschede reed, toen regende het nogal. En we hebben sinds een aantal maanden een auto. En die heeft een automatische, hoe heet dat ding ook alweer, dank u, ruitenwisser op de voorruit zitten. En dat ding dat gaat voor mijn gevoel altijd net iets te laat aan. Dus je hoeft de knop niet meer te gebruiken, maar je hebt de neiging om het maar wel te doen, want het zicht wordt heel erg troebel. Je ziet even niet precies meer waar je moet rijden. Maar op een gegeven moment dan gaat hij weer aan en dan in één keer is het zicht weer duidelijk. En ik dacht, wat is dat eigenlijk een prachtig beeld van hoe wij ook de belofte van de Heere God in zijn woord kunnen gebruiken. Er kunnen momenten zijn in ons leven dat we het zicht op de Heere God en op zijn liefde en op zijn genade, dat we het als het ware even niet zien door de omstandigheden die zich opdringen, die soms keihard kunnen zijn in het leven. En dan even denk je, ik zie het niet. En dan toch dan gaan die ruitenwissers van Gods belofte gaan als het ware aan. En die beloftes die met het bloed van het lam gekocht zijn. En dan zien we het weer. En een van de dingen die ik zelf in mijn leven steeds weer probeer is om toch maar die ruitenwissers van Gods belofte te hanteren. Om het zicht op God weer echt helder te krijgen. En een van die beloftes is bijvoorbeeld dat de Heere God zegt, ik zal je niet boven vermogen verzoeken. En met de verzoeking zal ik je de kracht geven, zodat je er tegen bestand bent. Wat een geweldige belofte door het bloed voor ons gekocht. En een andere belofte is, als de Heer Jezus zegt, werp je bekommernissen op mij, want ik zorg voor je. En wat kan het nodig zijn dat we die ruitenwissers gebruiken. Voor vanmorgen straks wil ik met u misschien wel maar bij het beeld te blijven naar een van de allergrootste ruitenwissers uit Gods woord. Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. We gaan daar straks met elkaar naar kijken. Ik realiseer me dat het een ongelooflijk bekende psalm is voor veel mensen die hier zijn. Waarschijnlijk kent u de psalm wel uit uw hoofd. De gevaar daarbij is dat we dan misschien niet meer horen en zien wat er precies staat. Dus ik wil u vragen om straks ook heel aandachtig en misschien opnieuw naar deze psalm te kijken en te luisteren. We zullen eerst onze dienst in Gods handen leggen. Vader in de hemel, we zijn zo dankbaar, Heer, dat we in de naam van uw Zoon bij elkaar mogen zijn. Want uw Zoon heeft alles volbracht. Uw Zoon heeft alles volbracht. De dood is overwonnen en kan ons niet meer schaden. Uw komst is zo nabij. En we zullen het opstandingslichaam dan krijgen. En we verlangen naar de dag, Heer, dat het lijden en het huilen en de tranen voorbij zijn. En we u mogen zien, Heer Jezus, zoals u bent. En dat ons geloof zal veranderen in aanschouwen. Wat een dag zal het zijn. Ik bid, Vader, dat deze dienst zo in uw handen zal zijn, Heer. Dat u ons kunt troosten, ons kunt bemoedigen. Van jong tot oud, spreek tot ons hart. Hef ons op, toon ons uzelf. Heer, laten de ruitenwissers van uw belofte het zicht op uzelf weer volkomen helder maken. Wilt u dat geven, Vader, zo in deze dienst? En we bidden daarom in de naam van uw Zoon, onze Heiland, de Heere Jezus Christus. Amen. Graag lees ik met u uit de Bijbel en u mag dat opzoeken. Psalm 23. We gaan het eerst met elkaar lezen, dan gaan we het met elkaar zingen. En dan wil ik met u bidden dat de Heer zelf zijn woord voor ons gaat openen. Psalm 23 uit de NBG 51. En als thema heb ik erboven geschreven, al wat je nodig hebt. Psalm 23, ongeveer in het midden van de Bijbel. Hopelijk ook het centrum van uw leven. Daar gaan we. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Tot zover. We gaan het met elkaar zingen nu. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, wat is dat geweldig, Heer, dat u juist deze psalm zo ook in de Bijbel hebt laten neerschrijven door David onder de onfeilbare leiding van uw geest. En u hebt dat laten neerschrijven, Heer, om ons te bemoedigen. Daarom wil ik u vragen, wilt u zelf nu uw woord voor ons openen? Laat het niet aan ons voorbij gaan, Vader, maar wilt u het voor ons openen? Wilt u ons hart aanraken? Wilt u ons verstand aanraken? Wilt u ons naar ziel, geest en lichaam bemoedigen, Heer, vanuit deze psalm? U bent onze herder en in Christus ontbreekt het ons aan niets. Wat een wonder. Zegen ons in dit moment. Amen. Broeders en zusters, geachte gemeente, geachte aanwezigen. Thema voor de overdenking luidt al wat je nodig hebt. Ik weet dat een van onze oudsten in Harlingen destijds, mijn eerste gemeente, op latere leeftijd tot geloof gekomen. Als ik aan hem vroeg, hoe is het met je? Dan was stevast zijn antwoord, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dat toonde hij ook met heel zijn leven aan. Psalm 23 wordt voorafgegaan aan Psalm 22. Ik ben niet te moeilijk, hoop ik, vanmorgen. Psalm 22 is de Messiaanse psalm, waarin onder andere staat, ik ben een worm. Woorden van de Heer Jezus die zich heeft laten vertrappen als een worm. Maar waarin ook de openingswoorden van die psalm een van de kruiswoorden van de Heer Jezus is. En dat is het kruiswoord, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar begint psalm 22 mee. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik wil het zo zeggen, we zullen pas psalm 23 begrijpen als we eerst het antwoord begrijpen op die vraag van psalm 22 van de Heer Jezus. God, waarom hebt u mij verlaten? En het antwoord op die vraag, dat bent u, dat ben ik. Om jou en mij was God verlaten, was Jezus verlaten van zijn hemelse Vader. En heeft hij deze woorden als het ware uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En jij bent daar het antwoord op. En u moet dat eerst begrijpen, anders zal psalm 23 aan u voorbij gaan. Dan zal het als waanzin in uw oren klinken om te zeggen en te belijden, God is mijn herder en het ontbreekt mij aan niets. Het is een stevige uitspraak van David als hij zegt, het ontbreekt mij aan niets. Ik heb alles wat ik nodig heb. Deze psalm is een psalm die gaat over de 100% voorzienigheid van God over jou en mijn leven. Het is een lofzang op de goddelijke voorzienigheid over ons leven. Maar u moet goed begrijpen waar het over gaat. Deze psalm zegt niet dat het ons niet zal ontbreken aan gezondheid of aan materiële voorspoed of aan een lang leven hier beneden of de allernieuwste iPhone of de prachtigste nieuwe auto. Dat is niet wat hier staat. Dat is niet de belofte. De belofte wordt in de psalm uitgelegd waar het ons niet aan zal ontbreken in Christus. Alles wat je nodig hebt om in zijn tegenwoordigheid te leven en te wandelen in zijn wil met jouw leven, daar zal het jou niet aan ontbreken. Stevige uitspraak. Zeker als ik ook mij goed realiseer dat u als gemeente door een hele moeilijke periode aan het heen gaan bent. Vanuit de Bijbel zien we het regelmatig naar ons toekomen dat mensen die in het centrum van Gods wil staan, het hun aan niets ontbreekt. Ik had bij de voorbereiding één voorbeeld dat ik u graag wil noemen. Er zijn er vele, maar hier is een voorbeeld vanuit het Nieuwe Testament waar de allereerste martelaar van de kerk van Jezus Christus, Stefanus, in heel zijn manier van doen de waarheid van het eerste vers van Psalm 23 toont. Stefanus is een man vol van geloof, vol van de Heilige Geest, vertelt de Bijbel ons. En dat roept ontzettend veel weerstand op. Er komt een moment dat hij voor het Sanhedrin moet verschijnen. En dan neemt hij de geleerde mannen van het Sanhedrin, de theologen van die tijd, neemt hij aan de hand mee. En hij toont hun dat zij zich altijd al verzet hebben tegen het werk van de Heilige Geest. Als hij dat zegt, dan worden de hoge heren zo ontzettend kwaad. Ik lees u nu even voor uit Handelingen 7, vers 55. Luistert u maar rustig, misschien kunt u voor uzelf noteren. Handelingen 7, vers 55. Dit is wat er staat. Maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand van God. Als hij dit zegt, dan vliegen de stenen hem om de oren. Want dit is het moment dat hij de martelarendood zal sterven door steniging. En dan dit is wat hij zegt. En Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des mensen staande. Normaal zit de Heer Jezus aan de rechterhand. Maar nu staat hij staande ter rechterhand Gods. Maar ze begonnen luidkeels te schreeuwen en stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jongeman, Saulus genaamd. En zij stenigden Stefanus, die de Heere aanriep, zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En met deze woorden ontsliep hij. Weet u, ik hoop als we straks in de eeuwigheid zijn, of wanneer de Heer Jezus al is teruggekeerd voor die tijd, dat is mijn verwachting, dat we dan ook met deze mannen, broeders, ook kunnen spreken. En dan zou ik hem ook willen vragen, Stefanus, kon je op dat moment nog steeds volhouden? De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. En mijn vermoeden is dat Stefanus zal zeggen, ja, op dat moment had ik echt alles wat ik nodig had om in zijn tegenwoordigheid, in zijn liefde, in zijn genade te zijn en te blijven. Hij bidt hier notabene om genadetijd voor degene die de steen naar hem toewerpen. Dat is wat hij doet. Wij vinden het al moeilijk als we onrechtvaardig behandeld worden. Hier wordt hij ten diepste onrechtvaardig behandeld. Hij wordt gestenigd. En net als de Heer Jezus vraagt hij dan, Vader, geef ze genadetijd. Zoals de Heer Jezus ook bad, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik denk dat de Heer Jezus daar eigenlijk zegt, Vader, grijp nog niet in. Geef ze nog tijd om tot bekering te komen. Thema van vanmorgen, alles wat je nodig hebt in dit leven om in Gods wil te kunnen blijven staan. Weet u, als de Bijbel ons hier vertelt dat God een herder is, dan zit daar impliciet in dat u blijkbaar een schaap bent. Of dat nou helemaal complimenteus is, weet ik eigenlijk niet. Ik heb 8 jaar in Harlingen gewoond en dan fietste ik regelmatig, toen nog wel, op mijn racefietsje door Friesland, over de dijken heen. En dan zag je daar die schapen lopen. En met alle respect, maar het waren echt niet de meest intelligente dieren. Heel vaak hadden ze de kop omlaag en zwierven ze van graspol naar de volgende graspol. En je zag op een gegeven moment dat zo'n kudde helemaal uit elkaar was. En er was niks ernstigs aan de hand. Maar die schapen waren gewoon bezig op hun eigen weg te dwalen van de kudde. Dat is het beeld ook wat Jesaja gebruikt. Wij dwaalden allemaal op onze eigen weg. En heel vaak gaat het daar niet om spectaculaire zondes die ons wegtrekken bij de Heer. Maar simpelweg, we hebben onze kop omlaag gericht. Neemt u mij niet kwalijk. En we zwerven en we dwalen van graspol naar graspol, van gadget naar gadget. En steeds verder weg eigenlijk van de kudde, van het centrum van Gods wil voor ons leven. Schapen zijn niet de meest intelligente dieren. Ze zijn zullig en vuil, neemt u mij niet kwalijk. Ze hebben reiniging nodig. Ze zijn schuw en hulpeloos, zonder verdediging. Ze redden het niet in de wildernis alleen. Ze hebben de neiging om voortdurend af te dwalen en te verdwalen en zichzelf daarbij te bezeren. En als het regent, dan hebben ze niet eens het benul om de schaapskooi binnen te gaan. En ik heb mij laten vertellen, Broen, in Harlingen, dat als een schaap op zijn rug komt te liggen, en met name als hij in verwachting is, als hij zwanger is, dan heeft hij niet eens de capaciteit om weer op de poten te komen. Hij noemde dat altijd een verwenteld schaap. En zou je die zo in het weiland laten liggen, dan sterft hij, omdat die organen in de druk komen. En het schaap heeft iemand nodig om hem weer op de poten te zetten. Wat is het geweldig, lieve mensen, dat de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Hij ziet ons blijkbaar als schapen. En als ik eerlijk ben, dan herken ik mij in dat beeld van een schaap. Dan herken ik mij daarin. Ik ben de goede herder en een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Jesaja 40 vers 11. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn armen de lammeren vergaderen. En in zijn schoot dragen die zogende zal hij zachtkens leiden. Geweldig. Het ontbreekt mij aan niets. Wat zijn nu de 5 punten waar het ons niet aan ontbreekt? En dat zijn ook meteen even de 5 punten van de prediking. Dan weet u ongeveer waar ik naartoe ga. Mij ontbreekt niets. Het eerste, het ontbreekt mij niet aan rust en verfrissing. Het tweede, het ontbreekt mij niet aan leiding. Het derde, het ontbreekt mij niet aan bescherming. Het vierde, ik heb geen gebrek aan vreugde. En het laatste, het ontbreekt mij niet aan een eeuwig thuis. Hier gaan we, het eerste punt. Het ontbreekt mij niet aan rust en verfrissing. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren en hij verkwikt mijn ziel. Wat hebben we dat nodig? De Heere God ziet voortdurend de binnenkant van uw hart. De buitenkant is minder interessant voor hem. Bij ons is het precies andersom. De buitenkant is waar wij naar kijken. En dat kan er bij tijd en wijle prachtig uitzien. Het kan bij tijd en wijle er minder prachtig uitzien. Maar God kijkt al die tijd naar uw hart. En hij ziet wat daar leeft. Als de Heer Jezus, en u kent die tekst, u zult vanmorgen meerdere teksten tegenkomen die u misschien wel uit uw hoofd geleerd hebt, maar ik hoop het opnieuw bij u te laten doordringen. Als de Heer Jezus kijkt naar de grote scharen met mensen, dan is dit wat hij ziet. Niet de buitenkant. Dit is wat hij ziet. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Lieve mensen, schapen kunnen niet zonder herder. Dan zijn ze ten dode toe opgeschreven. Een schaap gaat dood als er te veel stress in zijn leven komt. Het weigert te eten, het weigert te drinken. Het weigert zich te laten verfrissen. Het gaat dood als er te veel stress in je leven is. Maar zult u zeggen, die parallel kun je toch niet met ons trekken. Ik denk dat stress heel vaak een doodsoorzaak is in het leven van mensen. We krijgen er hartaanvallen van. We krijgen hoge bloeddruk ervan. En de Heer Jezus weet dat. En hij weet dat we het zo nodig hebben dat er momenten zijn van rust en van innerlijke verfrissing. We kunnen de lasten van het leven ons soms drukken. Al misschien dat u hier niet bereid bent om dat toe te geven, maar wat kan het stormen in uw kopje en uw hart? Hoe zal het morgen gaan op het werk? Kan ik mijn hypotheek straks betalen? Zal mijn relatie stand houden? Als je net verkering hebt gekregen, zal mijn verkering stand houden? Wat kan het stormen in ons leven? En als het maar doorgaat en maar doorgaat en maar doorgaat, de leeftijd van burn-out zakt richting de 25 jaar. Het is onvoorstelbaar dat jonge mensen de kracht van hun leven tegen een keiharde burn-out aanlopen. En wat hebben we het nodig dat er een hoeder, een herder voor onze ziel is, voor onze binnenkant, voor ons hart, die een doel stelt in ons leven. Die zegt, ik heb voor jou werk apart gelegd, ga daar nou eens in wandelen. Oh ja, de omgeving zal allerlei werken in jouw leven opdringen. En er is een tegenstander die zal proberen je in een uitputtingsslag te trekken. Trap er niet in. En zoek die rust op met de Heere Jezus. Rust in zijn 100% voorzienigheid over je leven. Kijk eens naar die schapen. Zo'n mooi beeld, hè? Schapen zijn echte herkauwers. Dus dit is het beeld. Ze liggen daar op die weides en voortdurend leidt hij ze naar nieuwe weides toe, want op een gegeven moment is daar gewoon het voedsel op, dus dan leidt hij ze weer naar nieuwe weides toe, voortdurend in beweging. En daar ligt dat schaap zijn maaltijd te herkauwen en met zijn buik ligt hij op de volgende maaltijd. Dat is een prachtig beeld. God zorgt echt wel voor u, alstublieft. God zorgt echt wel voor u. Misschien zijn er momenten dat u genoegen moet nemen met water en brood. Maar God zorgt echt wel voor u. En hij zorgt ervoor dat je die rust van hem binnengaat. Weet u, misschien is het nodig wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei. Toen ze de hele dag druk waren geweest met die grote scharen. En dan zegt de Heer Jezus, kom hier en ga met mij alleen naar een eenzame plaats. En rust een weinig. Henry Nouwen schreef hierover, op een eenzame plek raak ik mijn stijgers kwijt. Juist als u zo, misschien wel met een kan koffie en de Bijbel het bos in gaat, dat u de rust opzoekt met de Heere God, dat u merkt dat al die stijgers waarmee je je leven overeind probeert te houden, dat je die mag afleggen. En dat je opnieuw weer die rust van God mag binnengaan en mag ervaren. En hij geeft dat. Hij geeft dat. Dit is echt een truc van de tegenstander om u voor te jagen, om u af te matten, zodat je nauwelijks toekomt aan het zijn aan de voeten van de Heer en te luisteren naar zijn stem. En je raakt steeds meer uitgeput en steeds meer vermoeid. Zo, jonge mensen, ook de mensen die wat ouder zijn en ook die van daarboven, zoek die rust die God jou voortdurend wil aanbieden. En laat die stijgers nou maar eens gaan waarmee je probeert je leven zo krampachtig overeind te houden. Het eerste, het ontbreekt mij niet aan rust. Tweede, het ontbreekt mij niet aan leiding. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Het beeld van schapen nog een keer. Schapen hebben leiding nodig. Het zijn geweldige gewoontedieren. Dat zijn wij niet, hè? Het zijn geweldige gewoontedieren. Ze hebben de neiging om steeds naar dezelfde plaatsen toe te gaan, tot het helemaal kaal gevreten is, parasieten het ongezond maken en ziekte gaat toeslaan. Ze hebben leiding nodig voortdurend, die stok, die staf die ze vooruit duwt, achter de Heer Jezus aan, in zijn voetstappen. Ga maar, doe maar, blijf niet de plek waar je denkt dat je altijd maar moet blijven zitten. Ga maar door, hij zal jouw leven leiden, hij doet dat. En dit is zo belangrijk, ik, voor wat het waard is. Ik hoor zoveel mensen zeggen van, kwam er maar eens een keer een briefje uit de hemel. Nou, laat het zo zeggen, als u al een briefje kreeg van de Heere God uit de hemel. Ik denk dat het maar hele korte tijd is en dat u twijfelt aan het briefje. Ja, is het wel echt van God? Dat briefje op die manier werkt niet. Bovendien heeft God een boek vol brieven aan u gegeven. Waarin echt een hele hoop staat hoor, over wat u moet doen. Maar zoveel mensen verzuchten van, kwam maar een briefje uit de hemel. Mag ik het eens heel simpel zeggen? U weet echt wel wat God van u vraagt. Want als het van God is, dan weet u het echt wel. Dan weet u het wel hoor. Oh, er kunnen wel eens momenten zijn dat je op een kruispunt staat en dat je moet bidden. En dat je andere mensen mee moet vragen om te bidden. En dat je moet vragen om de leiding van de Heilige Geest. Maar dat doet hij echt wel hoor. Maak je daar nog niet te druk om. Als het van God is, dan weet je het. En natuurlijk moet je het even laten toetsen. Natuurlijk moet je met anderen meepraten en vraag ze mee te bidden. Maar God zal uw leven echt wel leiden hoor. Als het uw verlangen is om in de voetstappen van de herder te gaan, dan zal hij u leiden. Want hij heeft een plan voor je leven. Efeze 2. Toen u nog niet eens geboren was, heeft hij het werken voor u apart gezet, opdat u daarin zou wandelen. Maar voordat u geboren was, had God al een plan met uw leven. Het is aan u om in dat plan, in zijn wil met jouw leven, te gaan wandelen. Als je dat doet, zal je echt wel leiden. Weet u wat een geweldige uitdaging is voor een kind van God? Heel vaak zie ik dat, u kent het waarschijnlijk wel, voetstappen in het zand. Als ik even naar het toilet moet bij gemeenteleden, bij gelovigen, kom ik heel vaak dat tegeltje tegen. U kent het toch, hè? Voetstappen in het zand. Het beeld erbij is dat als je terugkijkt, dan zie je dat God je steeds gedragen heeft en geleid heeft. Ook door die moeilijke momenten heen. En elke keer als je terugkijkt. En ik ben ervan overtuigd, als u terugkijkt in uw leven, zult u kunnen vaststellen, maar hij heeft mij geleid. Hij heeft mij geleid. Eben, Haezer, tot hiertoe heeft God mij geholpen. Maar de truc is dat u God nu ook in het vooruit gaat vertrouwen. Want dan komt de rust. Niet alleen maar terugziende, niet alleen maar voetstappen in het zand achteruit, maar gewoon ook, maar dan weet ik, daar als ik straks 100 meter verder kom en ik kijk dan opnieuw terug, dan is het ook weer in orde. Dus ik wil hem nu in het vooruit gaan vertrouwen. Zoals Petrus op een gegeven moment uit die boot stapte. In het vooruit Jezus gaan vertrouwen. Hij wist nog niet dat zijn voet het zou houden. Dat is overigens geen uitdaging aan u om zomaar uit een boot te gaan stappen, dat is niet het beeld. Het beeld is dat je in geloofsvertrouwen, Jezus zei, kom maar. Om dan ook te gaan en erop te vertrouwen in het vooruit dat hij jouw leven zal leiden. En als u hier vanmorgen bent en u bent geen kind van God, u bent geen christen. En u weet het of u het bent of niet. Het is geen twijfel. De eerste weg die God u dan zal leiden is naar de voet van het kruis. Waar u de Heer Jezus hoort zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En daar zal God jou het antwoord geven. De eerste plek waar die je naartoe leidt. Jij bent het antwoord op die vraag, Psalm 22. Dat is het eerste waar hij je naartoe zal leiden. Dus vraag niet aan de Heere God, leid mij, als u niet eerst naar het kruis bent gegaan. Want uw vraag aan God is dan niet eens eerlijk. U zult zich dan laten leiden door uw eigen verlangens, uw eigen begeertes, uw eigen wensen. En als u eerlijk bent, is er niets in u dat werkelijk bereid is om Gods wil te doen. Dat is het eerste waar God je naartoe zal leiden. Leid mij naar het kruis, waar vergeving is, waar jouw leven in orde wordt gebracht met God. En dan ga je leven en dan staat er, het is zo mooi. Leid mij in de rechte sporen om uw naams wil. Om uw naams wil. Waarom leven wij hier beneden? Wat is het doel van ons leven? Misschien een heel gereformeerd, maar o zo Bijbels antwoord. Ons leven moet zijn tot meerdere eer en glorie van Gods naam. En daarin ligt de verlossing van onszelf. Ook het idee van het gaat om mij, gaat niet om jou. Als u gaat leven tot eer en glorie van Gods naam, zult u merken dat het de verlossing is. Het gaat niet meer om mij. Derde, het ontbreekt mij niet aan bescherming. Vers 4. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. De Engelsen vertalen dit met the valley of the shadow of death. De Statenvertaling heeft datzelfde idee. Een dal der schaduw des doods. Het beeld dat David hier heeft is het volgende. Hij loopt door een smalle kloof. Hij kan nauwelijks naar rechts, hij kan nauwelijks naar links. Achteruit is niet zinvol, hij moet verder. Maar het is een smalle kloof en de vijanden kunnen hem zo van bovenaf aanvallen. En je zou kunnen zeggen, de schaduw hangt als het ware van een levensbedreigende situatie over zijn leven heen. David heeft dat vaak meegemaakt, dat hij door zo'n kloof ging. Toen zijn schoonvader Saul met een spies hem wilde doden, liep hij door die smalle kloof met de schaduw van de dood over zijn leven. toen hij voor de reus Goliath stond. Een geweldige strijder, een geweldig grote man met een geweldige wapenrusting. Onvoorstelbare tegenstander die daar voor hem staat. En hij loopt dan in die smalle kloof en de schaduw van de dood hangt over zijn leven. Maar hij weet de uitkomst is aan de Heer. En dit is wat David hier zegt, het ontbreekt mij niet aan bescherming, het ontbreekt mij aan niets. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, al loop ik door die smalle kloof heen. Weet u, we zijn bij ons in Hengelo op dit moment bezig met de Olijfbergrede. En u vindt dat in Matteüs 24 en 25, maar ook Lucas spreekt daarover, in Lucas hoofdstuk 21. En de Olijfbergrede is de rede die gaat over de eindtijd en toont ons dat het voor Gods kinderen echt heel lastig wordt, heel moeilijk wordt. Zullen velen het leven gaan laten, terwille van hun getuigenis aangaande Jezus. En dan zegt Lucas, midden in die moeite en die strijd, dan zegt hij, Lucas 21 vers 17 en 18, en zegt hij dit. En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil, doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan. Dus dit is zo contradictio. Aan de ene kant zegt de Heer Jezus, je zult gedood worden, je zult zelfs door je ouders overgeleverd worden. Wat daar geschilderd wordt is echt vreselijk. En tegelijkertijd zegt hij, maar geen haar van jou zal teloor gaan. Wat wil Lucas, wat wil de Heer Jezus dan zeggen? Waarom spreekt de Heer Jezus over een schaduw van de dood die boven ons hangt, terwijl de dood zelf zo'n realiteit is? Ik denk dat dit is wat de Heer Jezus zegt in zijn 100% voorzienigheid over jouw leven. Zal straks bij zijn wederkomst blijken dat geen haar van jouw leven gekrenkt is. Dat de tegenstander niet in staat is geweest ook maar één haar van jouw leven te krenken. Maar u zult dat in geloof moeten aanvaarden. De apostel Paulus spreekt over de wederkomst van de Heer Jezus. En misschien is dit nieuw voor u. Dit is wat er staat. Het gaat erover de heerlijkheid. Waarin wordt de heerlijkheid van Jezus zichtbaar? Mede in de gemeente. Kijk maar wat er staat. Ik noem even de tekst, zoekt u het even niet op. Ik lees het u in dit geval vooruit de Herziene Statenvertaling. Maar de tekstverwijzing is 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Dit is wat er staat. Wanneer hij, Jezus, zal gekomen zijn om op die dag, let u op, verheerlijkt te worden in zijn heilige. En bewonderd te worden in alle die geloven. Ziet u wat daar staat? De heerlijkheid van Jezus rust in de gemeente als het volbrachte werk van hem zichtbaar wordt in uw leven. En dan zichtbaar wordt dat Satan niet in staat is geweest om maar één haar van jou teloor te laten gaan. Dit is zo mooi. Ik wil u heel graag nu iets vertellen over een predikant die juist dit beeld zo gebruikt. Hij heet Dr. Donald Gray Barnhouse. Ik vind het altijd een lastig verhaal. Maar zo intens. Hij verloor zijn vrouw en die was ergens midden in de 30, 35 ongeveer. 3 kinderen liet zij achter. En Dr. Donald Gray Barnhouse was een bekend prediker in Amerika. En hij koos ervoor om de uitvaartdienst van zijn vrouw zelf te leiden. Maar wat zeg je tegen je kinderen die net hun moeder hebben verloren? Hij was zo met zijn kinderen onderweg naar de dienst en dan komt een vrachtwagen hun tegemoet. En de schaduw van de vrachtwagen wordt op de auto van Dr. Barnhouse en zijn 3 kinderen geworpen. En met dat deze predikant aan het denken is, wat zeg ik tegen mijn kinderen? Is dit wat hij zegt. Zeg mij lieverd, zijn oudste dochter, word je liever overreden door de vrachtwagen of de schaduw ervan? Haar antwoord is, de schaduw, want die kan mij geen kwaad doen. Let u op. Jezus zeide, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Het is slechts de schaduw van de dood die Gods kinderen nog kan raken. O, het doet pijn. En er kan een intens verdriet zijn. Maar het is niet meer dan de schaduw van de dood die Gods kinderen kan raken. En de Heer Jezus zegt, geloof je dat? Gelooft u dat? Kunt u daar uw amen op geven? Ja. Geweldig. Dan ontbreekt het u aan niets. En 2 redenen waarom het ons ook in dit soort valleien van de shadow of death aan niets ontbreekt. 1. Gij zijt bij mij. Deze psalm telt 57 woorden in het Hebreeuws. Dus u mag dat checken, want u moet een klein beetje Hebreeuws kennen. Het middelste woord, het 29ste woord, is het woordje ki. Dat betekent want. Waarom ga ik door die kloof heen met de schaduw van de dood? Want gij zijt bij mij en in mij. Nooit vergeten. En er staat uw stok en uw staf. Die vertroosten mij, die leiden mij. Het is één en dezelfde staf. Die vertroosten mij en die leiden mij. En daarom. Zelfs al ga ik door die kloof heen met de schaduw van de dood. Ik vrees geen kwaad. Dit is zo belangrijk dat je dat pakt. Jonge mensen, leer in je leven om te pakken. Zelfs al ga je door de meest lastige periodes heen. Verval niet in de jammerhouding. Maar zelfs al ga ik door deze moeilijke periode heen. Zoveel mensen die ik hoor zeggen, als God dan liefde is, waarom laat hij dan al die hongersnoden toe? Nou, ik zou dat gebed niet durven uitspreken, Heere God, waarom laat u al die hongersnoden toe? Want het zou wel eens kunnen zijn dat de Heere God exact dezelfde vraag aan jou en mij stelt. Waarom laten jullie al die hongersnoden toe? Dus pas op dat je geen ding op het bordje van God gaat leggen en dat je wegzinkt in dat moeras van jammer. Als God dan liefde is, als het mij dan niets ontbreekt, en dan komt het lijstje, vul het maar in. Nee, niet doen. Niet doen. Hij houdt van je. Hij is bij je. En het is slechts de schaduw die jou kan treffen. En in de eeuwigheid zal blijken dat geen haar van jouw leven teloor is gegaan. Het vierde punt. Geen gebrek aan voeding en vreugde. Dit is zo mooi wat er staat. Dit is zo mooi. Je moet je voorstellen dat David gaat dat door die kloof heen. Er zijn tegenstanders. Er is strijd in zijn leven. En dan midden in die strijd dan staat er. Gij richt voor mij een dis aan. God dekt de tafel voor David. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen, voor het oog van de vijanden. En gij zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Dit is zo'n mooi beeld van rust. Weet u dat de strijd is al lang gewonnen? Dat is een kruishout van Golgotha, toen de Heer Jezus uitriep, tetelestai, het is volbracht. Toen is de strijd al gewonnen. En de strijd is al lang voorbij, lieve mensen. Heb je ooit wel eens, misschien denk ik wel, de kleine reclamefilm is dat van zo'n voetballer. En die moet dan een penalty nemen en dan trekt hij het t-shirtje over zijn hoofd heen. En dan trapt hij tegen die bal aan en die zit erin. En dan staat er achter zoiets van, wat is het fijn als je van tevoren al de uitkomst weet. Wij weten de uitkomst, toch? Wij weten de uitkomst. Nog heel even en de Heere Jezus zal de gemeente gaan ophalen. En dan zult u het opstandingslichaam ontvangen. Dan zult u zijn zoals hij is. Dan zal Satan vernietigd worden. Uiteindelijk aan het eind van het duizendjarig rijk zal hij in de poel van vuur geworpen worden. We weten de uitkomst. We weten hoe dit afloopt. En dat is wat er staat. Midden in die strijd zegt de Heere God, oké, hier is de tafel. Ik heb het gedekt voor je met het mooiste bestek en de mooiste borden. En hij nodigt David uit midden in die strijd. Soldaten waren gewoon om snel een hond brood naar binnen te werken en dan weer naar de strijd toe. Midden in de strijd zegt de Heer God, maar rustig zitten. Kom tot rust. Ik ben bij je. De strijd is al lang gewonnen. Rust in Gods soevereine leiding over jouw leven. En hij reikt jou een beker aan. En we gaan langzamerhand afronden. En hij reikt jou een beker aan. Een volle beker. Een beeld in die dagen dat als je bij hem bent, het jou aan niets zal ontbreken. Het altijd hebben wat je nodig hebt. En hij zalft je hoofd met olie. Dat is het beeld van dat je eregast bent. Thuis bij God en eregast. Geliefd. Geen oordeel meer, maar geliefd. En hij reikt je die beker aan. Het is geen Saul die iets kan aanrichten. Geen Goliath die iets kan aanrichten. Absalom kon David niets aanrichten. Satan gaat rond als een brullende leeuw. Laat hem maar brullen, hij kan niets aanrichten. Weet je waarom niet? Jullie zijn het God. En je hebt hem overwonnen. Want hij die in u is, is meer dan die in de wereld is. Ten slotte, dit is ongeveer wat ik vanmorgen zo graag aan u wil zeggen. Het is alsof de Heere God zegt, de strijd is al gewonnen. Mijn zoon heeft getriomfeerd. En in hem ben je meer dan overwinnaar, verheug je. De wereld zal je haten om jouw getuigenis en zal je vervolgen ter wille van Jezus. Maar ik zalf je hoofd met olie. Je bent mijn eregast. En als de tijd daar is, zal ik je opnemen. In mijn hemelse heerlijkheid verheug je. Maar zolang je hier op aarde bent, zal ik je geven wat je nodig hebt. Je beker zal overvloeien, verheug je. Ja, heil en goede tierenheid zullen je volgen. Al de dagen van je leven. En uiteindelijk zul je zijn bij de allergrootste maaltijd die dit universum ooit heeft gezien. De bruiloft van het Lam, Openbaringen 19 vers 7. Uit de vertaling van het boek, laten wij blij zijn en juichen en hem eren. Want de bruiloft van het Lam en zijn bruid is gekomen. De bruid is klaar. Amen. Zullen we met elkaar een moment van gebed nemen? Heer Jezus, zo willen we ook voorbeden doen op dit moment. En ik denk ook aan het jongerenweekend. Wilt u daar ook uw zegen voluit geven? We bidden voor de zieken in de gemeente, Heer. Wilt u daar ook op een bijzondere wijze uw tegenwoordigheid geven, uw zegen en uw rust? En ook bidden, Vader, voor de mensen die door een periode van rouw heen gaan en misschien wel keihard getroffen zijn door de schaduw van de dood. Als het je treft, dan is het hard. En de troost die dan nodig is, Heer, die kan alleen bij u wegkomen. Doordat u ons laat zien dat u in elke situatie erbij bent en u niets ontgaat en u volkomen soeverein bent en niets aan uw aandacht ontsnapt. En wij toch ook willen zeggen, Vader, niet onze wil, maar uw wil geschieden. En uw vrede is sterker dan de dingen die zich opdringen in ons leven. Uw vrede neemt ons hart en ons verstand en beschermt het aan alle kanten. En u doet dat, dank u wel daarvoor. Dan bid ik u, Vader, om uw kracht, om uw genade, om de thermiek van uw genade onder de levens van de mensen die het moeilijk hebben, maar het zo van u verwachten. Dat zij de waarheid ook opnieuw mogen gaan zien, zij die de Heere verwachten. Put een nieuwe kracht, zij varen op met vleugels arenden. Heer, wilt u zo met uw genade deze mensen ook optillen. We bidden ook voor het nieuwe seizoen dat voor de deur staat, wilt u ook hier in de schuilplaats in Enschede een bijzonder jaar gaan geven onder uw leiding en uw genade. In Jezus' naam. Amen. Amen. Voor nu, ontvang zijn zegen en deel het uit. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle en blijde gemeenschap met de Heilige Geest zij met ons allen, totdat Hij terugkeert. In Jezus' naam. Amen. Jezus alleen, ik bouw op Hem.